aan Israël van zich laten horen. Pezeshkian zei op de Staats-TV dat Iran wraak zal nemen voor de aanvallen en spreekt van een oorlogsverklaring aan moslims. De Iraanse president maakt deel uit van een driekoppige raad die neemt de leiding over nu Ayatollah Khamenei is gedood. Ondertussen gaan de Amerikaanse en Israëlische aanvallen onverminderd door, vertelt correspondent Nasra Habiballah.
En op die manier wil Iran militair zoveel mogelijk raken, zoveel mogelijk verzwakken, zowel offensief als defensief. Dus dat is met de dood van Khamenei onveranderd en dat gaat dus gewoon door.
Israël zegt een nieuwe aanvalsgolf te hebben uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran vanochtend. Persbureau AP spreekt van een enorme explosie die de grond deed trillen en ook een grote rookpluim boven de stad veroorzaakte. In Iran is een tijdelijke opvolger aangewezen voor de gedode Ayatollah. Het is Alireza Arafi, geestelijk lid van de machtige raad van hoeders. Hij is een van de drie leden van de overgangsraad die na de dood van Khamenei is benoemd. Daarin zit ook president Pezeshkian en het hoofd van de rechterlijke macht. Arafi is 67 en geldt als een trouw volgeling van Khamenei. De Belastingdienst heeft al tienduizenden aangifte binnen voor de inkomstenbelasting. Aangifte kan sinds middernacht. De eerste was er al na 2,5 minuut. Door de drukte raakten de servers overbelast en moesten die worden herstart. Vanochtend om 7 uur had de Belastingdienst al 77.000 aangifte binnen. Vorig jaar stond de teller aan het eind van de eerste dag op ruim 700.000. Aangifte doen kan nog tot 1 mei. Jazzpianist Jan Huyts is overleden. De muzikant begeleidde onder meer cabaretier Wim Sonneveld bij liedjes als Het Dorp. Ook speelde hij met Toon Hermans samen. Jan Huyts was 89 jaar. Het weer droog met veel zon. Vanmiddag meer bewolking en ook kans op een buitje. Het wordt een graad of 12. Morgen volop lente met veel zon en 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
We leven in een tijd waarin mensen steeds vaker langs elkaar heen leven. Eenzaamheid groeit. Juist daarom is verbinding zo belangrijk. Gelukkig zien we in de Kwakel dat het ook goed gaat. Bruisende verenigingen, een nieuw dorpshuis als hart van het dorp en een sterk ons kent ons gevoel. Dat sterke gemeenschapsgevoel willen we koesteren en versterken, zowel in de Kwakel als in het Hoorn. Dus zet zich in voor een hechtere samenleving waar iedereen meetelt, meedoet en zich thuis voelt. Gelooft u ook in Samen Sterk? Stem dan 18 maart op Dus. Samen maken we het verschil.
Een ultieme sportbeleving en een gezellige dag met collega's, vrienden of familie? Bij KDO huur je beachvelden, een ruime sporthal, gymnastiekzaal en natuurlijk wedstrijdvelden. En na de actie? Dan proost je in onze kantine op een geslaagd evenement. Beleef de sport op zijn best bij KDO. Wij verzorgen elk evenement op maat en maken er een sportief feest van. Meer weten? Kijk op kdo.nl. KDO in de Kwakel. De plek waar sport en gezelligheid samenkomen.
In het voortraject naar de komende gemeenteraadsverkiezingen is er bij Rik FM ruim aandacht voor de standpunten van de deelnemende partijen. In het programma Sport & Co op zondag tussen 12 en 1 en in de week voor de verkiezingen 's avonds tussen 5 en 6 uur zullen de deelnemende partijen in korte 1-op-1 debatten hun standpunten verdedigen en verduidelijken in de onderwerpen wonen, werk, veiligheid, klimaat en zorg en welzijn. En vrijdagavond 6 maart is het lijsttrekkersdebat vanuit de Schutzen. Live te volgen vanaf 8 uur bij Rik FM. Voor meer informatie over de uitzendingen van de gemeenteraadsverkiezingen kijk je op rikfm.nl en onze Facebookpagina.
Vanuit het hart van Amsteland, Rik FM. Al meer dan 35 jaar, de omroep voor Uithoorn en de Kwakel. Met muziek, informatie, sport, cultuur en het laatste nieuws uit de regio. Rik FM. Met in dit uur de gemeenteraadsverkiezingen 2026.
Welkom bij deze uitzending. Mijn naam is Yvonne van der Veld. Op woensdag 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een moment waarop we samen bepalen hoe onze gemeente zich de komende jaren ontwikkelt. In 5 uitzendingen, op zondag tussen 12 en 1, gaan we daarover met elkaar in gesprek. U kunt luisteren naar debatten tussen de 5 politieke partijen in Uithoorn de Kwakel. Het zijn gesprekken over onderwerpen die ons allemaal raken. We spreken namelijk over wonen, over werk, over zorg en welzijn en natuurlijk over veiligheid. De partijen die deelnemen zijn gemeentebelangen, VVD, het CDA, de PvdA en dus het samenwerkingsverband van D66 en GroenLinks. Voor de volledigheid, lijst Groen uit Horen is inmiddels opgegaan in het CDA.
De gemeenteraadsverkiezingen. De standpunten van dus.
Ik ben Shori en ik ben lijsttrekker voor politieke partij Dus. Wij hebben vier belangrijke speerpunten waar wij ons de komende 4 jaar heel hard voor willen maken. En de eerste is betaalbaar en prettig wonen. De woningmarkt is momenteel volledig overspannen. De huurprijzen zijn veel te hoog. Er zijn veel te weinig woningen voor veel te veel mensen. En daar wil Dus heel graag wat aan doen. We willen meer sociale en middenhuurwoningen bouwen. En wij willen graag inzetten op alternatieve woonvormen zoals tiny houses en knarrenhoven. Okay. Ons tweede speerpunt is zorgen voor elkaar en gelijke kansen voor iedereen. Dus maakt zich hard voor gelijke kansen voor iedere inwoner en vindt dat iedere inwoner de ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen. We zien eenzaamheid en het verlies aan maatschappelijke betrokkenheid als een groot groeiend probleem. Dus maakt zich hard voor een hechte samenleving waar we meer naar elkaar omkijken. Speerpunt 3 voor Dus is een duurzame toekomst. Wij willen uit Hoorn en de Kwakel groener en toekomstbestendiger maken. En ons vierde speerpunt is een groene leefomgeving. Uit Hoorn en de Kwakel kunnen wat ons betreft niet groen genoeg zijn. En dus, stem op Dus.
2026. De standpunten van gemeentebelangen en de Partij van de Arbeid.
over werken in en rond Uithoorn en de Kwakel.
Luisteraars, welkom bij Rik FM. We gaan weer debatteren, want de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart komen eraan. En dat betekent dat u als kiezer natuurlijk wilt weten waar ben ik aan toe met de partijen die mee gaan doen. Vandaag aan mijn zijde, links van mij Els Gasseling namens de PvdA en rechts Aad Rekelhof voor gemeentebelangen. Ja, we gaan het hebben over het overkoepelend thema werk, maar in het bijzonder gaan we het hebben over de glastuinbouwsector. En ja, dat is een economische pijler, kan je wel zeggen natuurlijk, als het gaat om Uithoorn. Een sector die zorgt natuurlijk voor banen. Maar er is ook een grote uitdaging natuurlijk, de verduurzaming, het ruimtegebruik. En ja, wat moeten we met die sector aan? Hoe moeten we straks, als mensen daar stoppen, hoe moeten we dan verder? Moeten de bedrijven verdwijnen? Moet de schaal vergroot worden? De stelling waar we het vandaag over gaan hebben, als het gaat om de glastuinbouw, luidt als volgt. Schaalvergroting en modernisering in de glastuinbouw zijn noodzakelijk en vragen om een sterke, faciliterende rol van de gemeente. Els, als ik bij jou mag beginnen, zou jij willen zeggen hoe je in deze stelling staat en welke argumenten je hebt?
Ja, nou, zoals je al zegt, de sierteelt is een belangrijke sector voor Uithoorn. Maar, meteen maar met de deur in huis te vallen, het is ook een problematische sector. De sierteelt is nog afhankelijk van goedkope fossiele energie en van goedkope arbeid door arbeidsmigranten. Het vervoer door heel Europa met duizenden vrachtwagens is sterk vervuilend, om nog maar niet te spreken van het steeds toenemende vervoer van bloemen en planten met vliegtuigen. Dus een zware druk op het milieu, de leefomgeving en de beschikbare woningen en een steeds groter behoefte aan schaarse ruimte voor een niet echt noodzakelijk luxeproduct. Dus ja, modernisering is zeker nodig. En hoe de gemeente dat moet faciliteren, dat hoor ik dan graag van gemeentebelangen. U begrijpt dat de Partij van de Arbeid daar wat terughoudend mee wil zijn, gezien de problemen. Maar het is niet zo dat we zeggen, de sierteelt moet maar weg.
Oké, niet verdwijnen, maar wel duidelijk reguleren. Aad, hoe staan jullie daarin?
Ja, goedemiddag. Ja, wij staan er best eenvoudig in. Ik denk dat glastuinbouw een hele belangrijke werkgever is in onze omgeving. We hebben er inderdaad heel veel van. Het is ook ontzettend versnipperd. Anderzijds zijn er ook landelijk gezien wat onderzoeken gedaan. En blijkt toch dat de glastuinbouw in de Kwakel en Kudelstaten een interessant economisch gebied is waar wel veel mogelijkheden zijn. En dus denk ik dat een stuk regie op dit onderdeel heel erg belangrijk is om mee te gaan in onder andere wat al genoemd is, die energietransitie. En het moderniseren, verduurzamen van deze sector.
Ja, wat kan de gemeente daarin eigenlijk betekenen?
Nou ja, de gemeente doet daar al het nodige in. Denkend bijvoorbeeld aan deelname in Greenport Aalsmeer. Daar worden in de vorm van Jan Hazen veel ambtelijke uren besteed aan een stukje regie op dit onderdeel. Juich ik zelf ontzettend toe. Ik denk dat het heel belangrijk is om een stukje regie te houden. Ook omdat dit een sector is die behoorlijk versnipperd is. Dus het bij elkaar brengen van deze sector om daar een stukje regie innemend gaat helpen, denk ik, om deze sector ook wat innovatiever te maken.
Els? Innovatieve regie, dan zou je zeggen, nou, we hebben het wel onder controle.
Het is misschien wel onder controle. Er wordt hard gewerkt, hè? Dat is zo. Ik zie ook langskomen wat er in Greenport allemaal gedaan wordt. En die problemen die ik schets, die worden ook wel onderkend. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat ze weg zijn. Dus er is nog wel een heleboel te doen. En ja, het is een sector waar best aardig in verdiend wordt. Dus ik denk ook dat er voor het grootste deel de sector het ook zelf moet oplossen, de problematiek die er is.
Ik val bijna stil. Harry, kun je het er even uitknippen? Ik dacht eigenlijk dat er in deze sector ook wel bedrijven zijn die niet toekomstbestendig zijn, die eigenlijk zouden moeten stoppen. Wat moet er dan gebeuren, Aad?
Door die versnippering zie je zeker dat dit is al een tijd gaande, maar je ziet een stukje schaalvergroting. De grotere bedrijven die gaan gezond, die hebben economische haalbaarheid. En wat kleinere bedrijven hebben het er absoluut wat moeilijker mee. Dat is een uitdaging. En ik denk ook niet dat dit te stoppen is. Want dit is al een trend wat een behoorlijke lange tijd al gaande is. En dan kun je dus kijken naar alternatieven. Wat kunnen we nog meer met die ruimte die nu gebruikt wordt voor economisch onhaalbare bedrijfsvoering?
Ja, want je hebt soms ook dat bedrijven dan zeg maar een beetje inkrimpen. Een deel van hun terrein bijvoorbeeld gaan gebruiken voor andere bezigheden. Van mijn part caravanstalling of noem maar op. Wat moeten we daar precies mee doen, Els? Ja, gedogen, laten gaan of toch schaal vergroten en stimuleren om maar te stoppen?
Nou, je hebt eigenlijk twee, wat Aad ook al zegt. Je hebt de kernplastuingebied in de Kwakel. Dat is dat tegen de staat aan ligt. Waar over het algemeen grote en ook wel tamelijk moderne bedrijven zijn. En je hebt nog wat bedrijven, kleinere glastuinbouwgebiedjes. Achter, gewoon die te klein zijn om rendabel te zijn. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren de ruimte voor ruimteregeling gehad. Dat er op die erven dan in plaats van die glastuinbouw een extra woning gebouwd mocht worden. In de toekomst proberen we daar te kijken of dat dan ook niet alleen grote villa's kunnen zijn. Maar misschien ook wat meer betaalbare woningen voor starters. Dat zou mooi zijn. En verder, ja, caravanstalling, je ziet het op de Legmeerdijk. Als je dat soort dingen gaat toestaan, wordt het erg rommelig allemaal.
Aad?
Ja, dat kan ik louter beamen. Dat zie ik ook gebeuren. Zeker de wat kleinere familiebedrijfjes die al een langere tijd het wat moeilijker hebben. Die zijn op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Ik zou graag willen dat we ook vanuit de gemeente blijven meekijken wat we kunnen doen om die gebieden optimaal te blijven inzetten. Voor economische haalbaarheid, hè? Dus zowel voor de ondernemers. Maar ja, we hebben ook een serieuze uitdaging. Dat is niet de stelling, daar ben ik me van bewust. Maar een serieuze uitdaging als het gaat om woningbouw. En bouwen aan het lint is gewoon een interessante opgave om naar te kijken. En ja, dat zijn maar kleine. Maar het gaat wel helpen ook om het straatbeeld van de gemeente uit te horen en op peil te houden.
Ja, Els, als ik kijk naar jullie warme hart voor groen, maar ook voor milieubewust ondernemen. Voldoet de glastuinbouw in jullie ogen daar ook voldoende aan?
Nou, wat ik daarnet schetste, niet, hè?
Nee.
En je ziet dat vooral het vliegen, het invliegen van planten en bloemen. Hè? De rozen die uit Kenia komen, planten uit Zuid-Amerika. Het wordt steeds internationaler. En ik begrijp dat dat voor een bedrijf interessant is. Maar wij lijden hier enorm onder de vliegtuighinder. En wij zijn ons daar dus ook heel erg van bewust hoe schadelijk en vervuilend dat wel is. En dat zou je gewoon eigenlijk niet moeten willen.
Nee, maar is er een alternatief, Aad?
Nee, dat denk ik helaas niet. Ik vrees dat als je puur kijkt naar de sea-tailed sector, dat die inderdaad behoorlijk versnipperd is. En we zitten hier in het epicentrum als het gaat om het wereldwijde import en export van die sea-tailed sector. Ik denk dat we daar ook heel trots op mogen zijn. En heel veel van onze inwoners hebben daardoor ook werkgelegenheid. Daar moeten we ons denk ik ook van bewust zijn. Hè? Dus economisch gezien hebben we er ook een serieus groot belang bij. Het feit is wel dat we denk ik moeten blijven kijken naar die verduurzaming van die lokale sector. Hè? Dus de energietransitie of denkend aan een warmtenet voor met diverse bedrijven. Hè? Dus waar we ook naar aan het kijken zijn. Er kan een datacenter gerealiseerd worden waar heel veel vraag naar is. Maar die warmte kunnen we misschien ook weer heel goed inzetten voor de lokale glastuinbouw.
Ja.
Dat is het oplossing. Met nogmaals, dat kan denk alleen als wij regie houden op dat onderdeel. Want bedrijven aan zich moeten we deze regie niet laten nemen.
Want dan gebeurt het niet.
Dan gaat uiteindelijk ook iedereen vanuit zijn eigen straatje praten. En ik denk dat het belangrijk is om het goed te faciliteren vanuit de gemeente.
Oké, Els, mee eens?
Ja, ik denk dat het goed is om naar lokale initiatieven, hè, van de ondernemers samen. En dat de gemeente daarmee aan tafel is, hè, in de Greenport, dat een goede zaak is. Hè?
Ja.
Want inderdaad, ieder voor zich en ieder proberen een graantje mee te pikken of iets handigs doen wat misschien weer schadelijk is op een ander terrein, dat moet je helemaal niet willen. Dus ik denk, daar ben ik het mee eens, ja.
Oké, daar vinden jullie elkaar in. Ja, het is eigenlijk een onderwerp waarbij je denkt, schaalvergroting was vroeger nogal een griezelig woord, hè? Dan dacht je vaak van, wat groter is, is bepaald niet altijd beter. Maar in dit geval is schaalvergroting eigenlijk niet iets wat noodzakelijk is als mensen hun bedrijfsvoering niet verder voort kunnen zetten. Ook geen kinderen van mensen hebben die het eventueel over willen nemen. Bedrijven die het moeilijk hebben economisch gezien. Dus schaalvergroting is eigenlijk onontbeerlijk.
Feit.
Ja, een schaalvergroting dan in die zin, ik bedoel dat niet ruimtelijk, hè?
Nee.
De glastuinbouw moet niet meer ruimte gaan innemen dan ze nu doen.
Oké, dat is duidelijk. Ja. Mee eens?
Nou ja, het samenvoegen van bedrijven op dezelfde locatie kan een prima optie zijn. Ja. En dit is absoluut onomkeerbaar. Dus we ontkomen er niet aan om aan die schaalvergroting mee te werken.
Oké. Nou, in ieder geval, Els, bedankt voor dit debat. Pittig onderwerpje vind ik altijd. Lastig, maar het is de kurk waarop een deel van onze economie hier draait. Aad, jij ook bedankt. En ik hoop dat de kiezer oproepen. Ga 18 maart stemmen. Want de lokale democratie is een kostbaar goed. Dat moeten we beschermen, in ere houden. En jullie verrichten wat dat betreft heel mooi werk. Dus dank voor dit debat en heel veel succes bij de campagne.
Dank je wel.
Hartstikke bedankt.
Gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van het CDA en de VVD over zorg en welzijn in Uithoorn en de Kwakel.
Welkom bij Rik FM bij dit debat over zorg en welzijn. Zorg verwijst naar diverse vormen van hulp die mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Of het nu gaat om mantelzorg, jeugdzorg, ouderenzorg of mentale zorg. De druk op de zorg neemt toe en de gemeenten staan voor lastige keuzes. Wij zijn benieuwd naar de ideeën over zorg van onze bestuurders. Vandaag gaan we in debat aan de hand van duidelijke stellingen. Per ronde staat één stelling centraal en gaan twee kandidaten met elkaar in gesprek. Er zijn 5 rondes in totaal. En we starten deze ronde met Nico Teisterman en met Daan Nordanus. Nico Teisterman, Mag ik aan jou het woord? Want van jou was de stelling, hè?
Ja, dat klopt. Jeugdzorg moet dichtbij en mensgericht georganiseerd zijn. Dat is de stelling. En daar zit van alles in. Dichtbij en plaatselijk dus, uit Hoorn de Kwakel. Overigens is dat ook de strekking van de achterliggende wetgeving. Hè, zeker nu. Dat dat allemaal binnen de eigen gemeente moet worden georganiseerd. Dus dat dichtbij, dat is als het goed is al geregeld. Maar mensgericht, dat wil nog wel eens iets anders verlopen dan je zou wensen. Mijn ervaring is, ik heb wel te maken met mensen die in de jeugdzorg terecht zijn gekomen, dat het soms heel goed kan gaan, maar soms ook niet zo goed. En dat mensen dan eigenlijk in een traject komen waar ze niet meer uitkomen, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Dat het dan te lang wordt doorgegaan. En dan vraag je je af, gaat het nou om het aanbod aan jeugdzorg of gaat het nou om de behoefte aan jeugdzorg? En dat laatste, dat is natuurlijk waar het om moet gaan bij mensgericht.
Mensgerichte jeugdzorg, ja. En hoe denk jij erover dan?
Ik denk dat we redelijk dicht bij elkaar zitten, CDA en VVD, op dit onderwerp. Maar mensgericht, ik heb zelf in de jeugdzorg gezeten als kind. Dat is inmiddels ook 20 jaar geleden. Dus er zal een hoop veranderd zijn. Maar wat ik daar zelf ervaren heb met mijn familie, is dat er soms doorgegaan kan worden op een pad die inderdaad niet bij je past of die niet klopt met wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dat er naar een oppervlakte gekeken wordt en niet dieper gekeken wordt naar welk probleem ligt eronder. En dat hoort wat mij betreft echt wel hierbij. Als je iets gaat organiseren om mensen te helpen, vraag dan goed door. Kijk naar het totale plaatje en niet alleen naar het oppervlakkige probleem wat je ziet.
Dus jij zou dat eigenlijk meer gericht willen zien op de mensgerichtheid op het dichtbij zijn. Hè, want,
Het dichtbij is heel erg belangrijk, omdat natuurlijk ook die maatschappelijke context van belang is. Waar zit het nou precies? En met dichtbij dus ook lokaal organiseren betekent dat je ook heel goed weet wat er hier aan aanbod is. Ja. Zodat je gewoon op de fiets of lopend naar je behandelaar kan. Ja. In plaats van dat je een kwartier, 20, 30 minuten ergens naartoe gestuurd wordt naar iemand die een half jaar weer iemand anders wordt. Ja. En dan 3 maanden later weer iemand anders wordt.
Ja. Maar Nico zei, dichtbij is eigenlijk al redelijk goed georganiseerd. Ja, hierin. Dat betekent dat huisartsen en dergelijke een systeem hebben opgezet om een belangrijke rol in de jeugdzorg te kunnen spelen.
Ja, niet zozeer de huisarts. Ik denk wel dat zij verwijzers zijn. Maar de organisatie ligt echt bij de gemeente.
Scholen.
Sociaal teams. Scholen zijn natuurlijk ook verwijzers.
Wijkteams.
Wijkteams ook. Maar nog even over dichtbij. Kijk, wij zitten natuurlijk vlakbij Amsterdam. In Amsterdam is van alles nog wat geregeld voor de regio. Ja. Bijvoorbeeld het bureau jeugdzorg Amsterdam is ook voor ons het bureau jeugdzorg.
Oh, okay.
Dus als het wordt opgeschaald, als het gaat om echt hele serieuze problemen, dat er een gezinsvoogd moet komen onder toezichtstelling, dan gaat dat via jeugdbescherming Amsterdam. Maar dat is ook nog steeds in de regio.
En dat dichtbij, dat betekent dat er sneller ingegrepen kan worden eigenlijk.
Dat zou de bedoeling moeten zijn. Dat lukt niet altijd. Want er is altijd heel veel wachttijd. Overigens, er is een nieuw wetsvoorstel net ingediend door een VVD-staatssecretaris, Thielen, over opnieuw organiseren van de jeugdzorg. Ja. Waarbij dan ook dichtbij weer een voorwaarde wordt. Rijkwijde heet dat voorstel. En er wordt ook gekeken naar het niet eindeloos doorgaan met zorg die misschien niet meer effectief is. Maar dat steeds wordt gekeken, heeft het nog wel nut? Moeten we op deze manier doorgaan? En dat is nu niet altijd het geval.
Nee, in de jeugdzorg met name zie je vaak dat er veel verschillende partijen met een eigen mening over een behandeling hebben. En dat daardoor die behandeling ook niet goed loopt. Omdat er voor dat ene plukje is de ene verantwoordelijk, voor dat andere plukje is weer een andere organisatie verantwoordelijk. En wat we nu redelijk recent in de gemeenteraad vastgesteld hebben, is een aanpak in de regio. Maar dat we inderdaad lokaal de zorg, ook met name voor jongeren, voor jeugd, lokaal gaan organiseren. Dus wel gezamenlijk inkopen. Maar die bureaus moeten dus die wijkaanpak echt gaan stimuleren en gaan inzetten. Zodat er één behandelaar lokaal is die bij jou thuis komt. En die wordt dan de coördinator voor al die verschillende partijen. Ja, ja. We hebben nou eenmaal te maken met verschillende specialismes. En als je een zorgvraag hebt, waar drie of vier specialismen bij elkaar komen. Ja. Dan krijg je straks vanuit de gemeente één behandelaar toegewezen.
Okay.
Die gaat dat contact hebben met die verschillende andere behandelaars.
Dat is dat ene gezicht wat ik in de verschillende programma's zag. Er moet meer met één gezicht gewerkt worden.
Ja,
wat mij dan altijd wel opvalt, trouwens in de hele zorg, is dat het moeilijk te zien is wie nou de belangrijkste rol speelt. Wie is nou eigenlijk de eigenaar van het, mag ik zeggen, probleem? Waar moet ik nou zijn? Er is geen hiërarchie in de zorg. Dat valt me steeds op. Niemand is de baas.
Nou, je hebt dat, in de volwassenenzorg heb je dat natuurlijk wel, een case manager. Misschien is dat ook iets om de jeugdzorg te gaan invoeren. Het zal wel op een bepaalde manier zo geregeld zijn. Alleen die titel kennen we niet in de jeugdzorgverband, case manager.
Nee, dat is dus echt een transitie die we nu als gemeente ingestoken zijn. Van oké, we gaan het op een andere manier doen.
Ja.
Daar zijn ze nu dus een grote aanbesteding voor aan het voorbereiden. Omdat we dat ook op een rechtmatige manier moeten inkopen. Dat klinkt gewoon als een hoop geneuzel. En dat is het natuurlijk ook. Maar het is wel belangrijk om het belastinggeld op een goede manier uit te geven. Ja. En het is nog een behoorlijk grote opdracht. Ja. Jeugdzorg in de hele regio. Amsterdam, Amsteland. Ja. Dus dat zijn best wel wat inwoners. Waar dan zorg voor ingekocht wordt. En hoe dat er precies uit komt te zien, weten we met z'n allen nog niet helemaal. Maar wel dat er dus één iemand verantwoordelijk wordt voor jouw zorgvraag.
Ja, ja, ja. En daarin kunnen de scholen, de verenigingen, hè, want ik zou me kunnen voorstellen dat ze uit de verenigingen ook verschillende zorgvragen komen.
Ja.
Terecht allemaal.
Ik denk met scholen en met huisartsen is die verbinding al heel goed. Maar met verenigingen, daar kunnen we denk ik echt nog wel een stap zetten. Want verenigingen zien natuurlijk ook heel goed waar het goed gaat, waar het niet goed gaat. Die hebben te maken met misschien gezinnen waar ze een lager inkomen hebben, waar misschien daardoor weer problemen ontstaan. Ja, juist die signalen moeten we als maatschappij omarmen en gaan gebruiken in het behandelen van mensen.
Ja, dat we eigenlijk min of meer vanzelf moeten gaan als er één, nou laten we maar zeggen, case manager is. Ja. Dan komt het allemaal op één plek samen.
Dus ja, dat is dat ene gezicht, dat ene loket.
Precies.
Intussen heb ik een seintje gekregen van onze opnameleider dat we door de tijd heen zijn. Dus mag ik stellen dat goede jeugdzorg nabij, betrokken en professioneel hoort te zijn met een mens centraal in het systeem?
Ja, dat mag zeker.
Mag ik dat zeggen.
Oké. Okay.
Ja.
Dank u wel.
Dan dank ik jullie voor de inbreng in dit hele interessante onderwerp.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan. Okay.
Oh,
Wonen, werk, zorg en welzijn en veiligheid. Dat zijn de thema's waarover de partijen met elkaar in debat gaan. En op vrijdag 6 maart aanstaande, om 8 uur, kunt u 's avonds luisteren naar het lijsttrekkersdebat. Live vanuit de Schutze in Uithoren.
De gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van gemeentebelangen en de Partij van de Arbeid. Over wonen in Uithoren en de Kwakel.
Welkom bij Rik FM met dit debat over wonen. Een onderwerp dat iedereen raakt. Of je nu starter bent, huurder, koper, ouder of senior. De woningnood is groot. En de keuzes die we lokaal maken hebben directe gevolgen voor hoe en waar we wonen. We gaan in debat aan de hand van duidelijke stellingen. Per ronde staat één stelling centraal en gaan twee kandidaten met elkaar in gesprek. Er zijn 5 rondes in totaal en we starten de eerste ronde met deze stelling. Bouwen waar vraag naar is, dat is ons uitgangspunt. Ik heet welkom aan de deelnemers in deze ronde. Dat zijn Ferry Hoekstra en Els Gasseling. De vraag is, voor wie bouwen we eigenlijk? Starters, jongeren, gezinnen of senioren? In deze ronde praten we over bouwen naar behoeften. Wie bepaalt die behoeften? En hoe vertaal je dat naar concrete plannen in onze gemeente? Als eerste wil ik graag de reactie van Ferry.
Ja, inderdaad een goede vraag, voor wie bouw je? En dat is natuurlijk waar we ook met z'n allen een antwoord op proberen te geven. Er zijn veel woningzoekenden in onze gemeente, maar ook in de hele regio. Waar we voor gekozen hebben de afgelopen jaren is om een beleid in te zetten waarbij we echt goed kijken van welke woningen hebben we op dit moment niet. Hè. Dus waar is een tekort aan, waar wel vraag naar is. Dat leidt dan vervolgens tot discussies over waar bouw je wat, bij welk project voeg je wat toe. Voor ons ligt daarbij de focus echt om de starters en de senioren een handje te helpen. Want we zien dat we met name in de afgelopen jaren veel voor gezinswoningen hebben gebouwd, dus voor gezinnen. Maar we zien ook dat de doorstroming stokt. Dus, en vandaar ook voor ons het uitgangspunt bouwen waar de vraag naar is. Dus goed in de gaten houden. Wat is die vraag? En kijken hoe je daarop kan inspelen, zodat je toch hopelijk voor iedereen een plekje kan krijgen.
En jouw reactie, Els, daarop?
Ja, om te beginnen moeten we denk ik wel eerlijk zijn over het feit dat er nog maar heel weinig ruimte is in onze gemeente om te bouwen. Dus we moeten heel zorgvuldig omgaan met de ruimte die er is. En daarom is het ook goed dat daar ook goed naar gekeken is. Hè. In de woonzorgvisie die is aangenomen, wordt dat ook heel duidelijk gemaakt. Er ligt goed onderzoek onder. Maar bouwen waar vraag naar is, dat is eigenlijk een beetje een open deur. Want er is vraag naar alle soorten woningen. In alle prijsklassen, want overal is een tekort. En daarom moeten we kijken waar de nood het hoogst is. En dat is nu vooral bij de woningzoekenden met een laag in de middeninkomen. En dan vooral jongeren en starters. En zeker ouderen voor de doorstromingen. Een goed appartement voor ouderen is ook verschrikkelijk belangrijk, want dan komen de woningen vrij. Dus ik denk dat het een goede koers is die is ingezet nu.
Ja, en de vraag die bij mij rijst eigenlijk is bouwen waar vraag naar is. Dat is ons uitgangspunt. Dan denk ik, waar in de Kwakel uit Horen kan er nog dan gebouwd worden?
Ja, dat is een vraag die ik niet makkelijk kan beantwoorden. Er is een plan op stapel op het Legmeerplein. Een appartementengebouw voor ouderen, voor senioren uit de buurt. En daarmee komen er waarschijnlijk wel wat woningen vrij natuurlijk weer voor de gezinnen en starters. En waar er precies ruimte voor is, dat is misschien een vraag waar Ferry beter antwoord op kan geven. Want die zit er helemaal in, hè, als wethouder van het wonen.
Kijk, het is natuurlijk altijd een gevecht om de ruimte. Hè.
Ja.
We willen een heleboel. We hebben een heleboel ambities. Zowel als politieke partijen, maar ook de gemeente zelf heeft die ambities. Namens gemeentebank kan ik in ieder geval zeggen dat wij kijken van goh, hoe kunnen we nou toch op een andere manier gaan bouwen dan we tot nu toe hebben gedaan. Dus dat betekent dat we misschien ook wat ruimte moeten inleveren met elkaar. Iets minder grote woningen. Misschien iets minder grote tuinen, maar wat meer gezamenlijke ruimtes. Dat betekent dat je op sommige stukken ook de hoogte misschien wel ingaat. En dat is niet de hoogte zoals we die van de Europa Rij kennen. Dat is allemaal wat kleinschaligere hoogte in. Wel met wat minder ruimte, of zo wat wij het hebben gezegd. Op minder ruimte meer woningen bouwen. Dat is eigenlijk ons uitgangspunt. En je zou ook moeten gaan kijken naar locaties waar je tot nu toe nog niet aan gedacht hebt. Wij hebben zelf zoiets van, ja, de stelling van Amsterdam is heel leuk dat die als UNESCO weer dat erfgoed hier ligt. Maar een heleboel inwoners hebben liever een dak boven hun hoofd. Ja, en dan kom je wel in een andere discussie. Dat je misschien moet zeggen, woningbouw is belangrijker dan het behouden van de stelling van Amsterdam. Nou, ja. Daar willen wij wel eens met elkaar het gesprek nog over aangaan.
Ja, nou, een van de stellingen, de stelling van Amsterdam, is ook in een debat in een van de rondes als uitgangspunt. Dus daar wordt op een later moment over gesproken. Maar dan nog, hoe bepaal je nou als gemeente wie dan voorrang krijgt in die behoefte? Want er zijn natuurlijk een heleboel doelgroepen.
Ja.
Maar hoe ga je dat bepalen met elkaar?
Ja, voor wat de Partij van de Arbeid betreft, hè, moeten we nu vooral naar de sociale huur kijken. De sociale huur is de afgelopen tientallen jaren achtergebleven op de totale woningvoorraad in heel Nederland. Ja, dat werd vooral aan de markt overgelaten. En pas de afgelopen paar jaar wordt er ingezien dat er volkshuisvesting gewoon een overheidstaak is en dat dat noodzakelijk is. Want het gebrek aan een goede betaalbare woning is ook de oorzaak van heel veel levensproblemen, maatschappelijke problemen en dakloosheid. En de belangrijkste opdracht is eigenlijk om dat op te lossen, hè? Want een sociale huurwoning is misschien niet wat iedereen wil, maar het is wel een dak boven je hoofd voor een redelijke prijs. En de vraag ernaar is gigantisch, hè? Het gemiddelde aantal reacties op een sociale huurwoning liggen boven de 1000. En er komen er per jaar maar zo'n 250 zo'n beetje vrij. Dat blijkt allemaal uit die onderzoeken.
Oké. Okay.
Dus nou zijn de inkomensgrenzen wat verhoogd. Dus alleenstaanden kunnen er al in met een inkomen tot boven de 50.000 euro. Dat is best een aardige inkomen. Dus het is ook niet meer zo dat mensen met een middeninkomen er niet meer in terecht kunnen. Hè? Dat is aardig verruimd. Maar dan moeten die woningen er wel zijn. En ik ben blij dat in deze tijd ook in de vorige periode de wethouder ook wethouder volkshuisvesting heet. In plaats van wat vroeger was het meer de woningmarkt. Maar nu is het vooral de volkshuisvesting waar de focus op ligt.
Volkshuisvesting.
Volkshuisvesting.
Okay, ja. Ik denk, om daar nog even op aan te haken wat Els zegt. Hè. Kijk, wij focussen niet alleen op de sociale huur. Hè. Ik bedoel, er is inderdaad nog meer. Maar je ziet wel dat er de afgelopen jaren te weinig gestuurd is. Juist voor de doelgroepen die in de knel komen. Ik zeg altijd, de mensen die makkelijk aan een woning kunnen komen of het eenvoudig zelf kunnen regelen, die regelen het wel. En dat is ook wel gebleken. En dat zien we ook nu in die overspannen woningmarkt. Zie je dat natuurlijk terug. Mensen die het vermogen hebben om woningen te kunnen kopen, ook al ze weten dat het boven de vraagprijs ligt. Die weten hun plekje op de woningmarkt wel te vinden. Maar waar het juist om gaat, zijn die groepen die het niet redden. Die hebben een steuntje in de rug nodig. En daar moeten we ook nogmaals, hè, wat ik net ook al zei, de juiste woningtype voor bouwen. We zien bijvoorbeeld een heleboel toch oudere mensen die zeggen, ja, wij willen eigenlijk best wel weg uit deze woning, want die is veel te groot voor ons. Maar ik kan ergens naartoe.
Waar naartoe?
En daar moeten we een oplossing voor zoeken. En dat is wat Els net ook aangeeft. Zo'n project Leg Meer Plein is dan heel specifiek een project waarbij we zeggen, ja, we willen die doorstroming voor senioren op gang brengen. Maar dat is wel allemaal maatwerk. We kunnen niet nu zo zeggen, we hebben een heel plan en dan hebben we alles opgelost. Maar ja, als we er niet aan beginnen, dan gaan we er ook nooit komen.
Nee, zeker. Want in mijn geval, ik ken een heleboel single dames die best wel in een grote koopwoning wonen. En met kamers boven over. Is dat ook onder de aandacht bij jullie? Dat een best wel grote groep is, ook binnenuit Horen, waar misschien wel kansen voor zijn of ideeën voor bedacht kunnen worden, zodat mensen daaruit kunnen. Maar dat ook onder de streep iets oplevert dan voor degene die in de woning woont. Is dat ook onderdeel van jullie plannen? Hebben jullie daar zicht op?
Ja, er zijn plannen die het meer mogelijk, als landelijk beleid, hè, die het meer mogelijk maken om bijvoorbeeld kamers te verhuren. En de hospita verhuur, wat je vroeger een beetje had. Dat is meteen ook voor de studenten en voor jongeren aantrekkelijk. En dat kan ook voor iemand die alleen wordt en wat ouder, kan het ook gewoon gezellig zijn. Dus dat is denk ik wel positief. Alleen dat staat nog een beetje in de kinderschoenen, want dat was heel lang niet mogelijk. En ik denk dat dat we naar heel veel, wat Ferry ook al zegt, naar heel veel mogelijkheden moeten kijken. En want de woningnood is zo verschrikkelijk hoog. En het is zo ontzettend verstorend voor mensen hun leven. Hè? Mijn collega Jeroen Brink, raadslid, die hem vorige keer lijsttrekker, die moet nu verhuizen omdat zijn tijdelijke huurcontract afloopt. En hij vindt hier gewoon geen woning in de regio.
Ja.
Dat is heel triest.
Ja.
Ja. Dus alle mogelijkheden die er zijn, moeten we benutten.
Ja.
Ja.
Oké, gezien de tijd gaan we naar de afronding. Ja. We kunnen samenvatten dat het best een groot, landelijk natuurlijk, maar ook zeker hier lokaal, groot probleem is. Waar veel tijd en aandacht in gaat zitten. En wat ook nog heel veel werk, denk ik, nodig gaat hebben.
Ja, nou, dat is misschien nog wel een goede conclusie die je trekt. Dat de focus echt op die volkshuisvesting mag komen te liggen de komende jaren.
Ja. Nou, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En bij deze nodigen we iedere inwoner van Uitoren en de Kwakel uit om te gaan kiezen op 18 maart.
Destiny calling, and she's lying there all naked on the floor. And suddenly, out of the blue, she's singing, "Oh baby, yeah, my loving is your pain. Bring your burning skin to my river once again. I'll give you life." Tremble. So she pulls me close and she holds me oh so tight.
Gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van het CDA en dus over veiligheid in Uithoorn en de Kwakel.
Hartelijk welkom bij dit debat. Aan tafel zit bij mij aan de linkerkant José de Robles van dus. En aan de andere kant Maaike Goossens van, zeg even waar je zelf van bent.
Van het CDA.
Van het CDA, want eigenlijk ben jij wel de jongste, of niet?
Ik denk het wel.
Leuk. En het debat waar we vandaag...
Eindelijk wat verjonging.
Ja, inderdaad. En waar we het vandaag over willen hebben is over de veiligheid in Uithoorn en de Kwakel. Als ik even kijk naar jullie stellingen, dan zie ik bij dus staan... cameratoezicht kan helaas geen structurele oplossing. En het CDA zegt cameratoezicht kan bijdragen aan veiligheid als middel. Wie mag ik het eerste woord geven? Maaike, hoe zie jij dat? Hoe ziet jullie partij dat?
Het CDA ziet camerabewaking als een onderdeel om veiligheid beter te maken. Het is een groot probleem als vrouwen en mannen ook zich niet veilig voelen op straat. En camerabewaking kan bijdragen aan dat verminderen. Maar dat is niet de gehele oplossing. Ook goede straatverlichting en blauw op straat is belangrijk om het doel te bereiken.
Ja, dat is waar. José, wil jij erop reageren?
Een aantal dingen kan ik er natuurlijk niet mee oneens zijn. Cameratoezicht kan helpen. Maar cameratoezicht is alleen in bepaalde gevallen toegestaan. Je mag niet overal zomaar camera's ophangen. Dat kunnen we vanuit de gemeente niet veranderen. Daarvoor zal je dan in Den Haag moeten zijn als je daar verandering in wil aanbrengen. Wij gaan er ook vanuit cameratoezicht helpt op het moment dat er al structurele problemen zijn in een bepaald gebied. Dan mag je cameratoezicht inzetten. Maar anders niet.
Want we hebben hem al op het busstation natuurlijk. En ja, in het Oude Dorp heb ik al een paar camera's gezien. Blijven die daar eigenlijk hangen of is dat een bepaalde tijd?
Nee, dat zijn oplossingen voor een bepaalde tijd. En dat mag je ook niet vanuit de privacywetgeving onbeperkt in stand houden.
Maar Maaike, als we kijken naar de beelden van de camera, dan zijn we het vast over eens dat je de mensen eigenlijk niet ziet. Want iedereen heeft gezichtsbedekking en zo. Wat geeft dat dan voor veiligheid?
Ik denk nog steeds dat het een hulpmiddel kan zijn om mensen te herkennen. Zo kan je bijvoorbeeld zelfs met gezichtsbedekkende kleding een merk zien wat ze vaak dragen. Of een lengte. Of misschien een geslacht. Wat je kan helpen om mensen te zoeken die iets doen wat niet hoort.
Kom je ook even te hulp, want hier in Nederland is het nog niet zoveel gebruikt. Maar het is er wel. Software waarmee je ook vanuit de beelden kan detecteren wie het is. Manier van lopen, manier van bewegen, lichaamshouding. Daar kan je heel veel uit afleiden. En op die manier worden ook mensen opgespoord.
Maar stel nou, hè, jij bent een ouder van zo eentje, van zo iemand die op de camera staat. Ik hoor toch wel dat ze dan zeggen, ja, maar dan ga ik maar niet zeggen hoor dat het mijn zoon of dochter is. Ik pak ze zelf wel even aan. Denk je dat dat helpt?
Nee. Sterker nog, ik heb zelf een zoon van bijna 14. Als die zich misdraagt, grijp ik hem in zijn nekvel en breng ik hem persoonlijk naar het politiebureau.
Zou jij het ook doen?
Ja, dat zou ik ook doen. Ik denk toch dat het belangrijk is om hier niet zelf de rechter of de politieagent te gaan spelen. Maar dat werk inderdaad aan die mensen zelf over te laten.
Kunnen we ook nog iets anders inzetten dan alleen de camera?
Ja, waar we eigenlijk veel meer behoefte aan hebben, behalve camera's, is veel meer sociale samenhang. Mensen die toch wat meer op elkaar letten, elkaar durven aan te spreken op gedrag. Dat is veel beter dan alleen maar die camera's.
Zou jij dat durven? Zou jij iemand zomaar aan durven spreken op straat van, hey joh, gedraag je even?
Ja, het zou heel mooi en heel fijn zijn als iedereen elkaar aanspreekt op dingen die misgaan. Maar de politie raadt ook af om zomaar op een groep mensen af te stappen die bijvoorbeeld vandaliseert. Dus daarom is het ook nodig om maatregelen te nemen tegen dit soort mensen.
Wat voor maatregelen zou je kunnen nemen?
Tegen mensen die zich schuldig maken aan vandalisme?
Ja, want kijk, je kan het wel melden. Wordt er dan gereageerd? Waar meld je? Uiteraard wel bij help ons. Hoe heet het daar?
Vandalisme kan je gewoon melden bij de politie.
Oké. Ja. Maar er zijn ook mensen die willen melden bij de gemeente. Die makkelijk melden app bijvoorbeeld. Werkt dat eigenlijk?
De mordmeldingen. Meldingen openbare ruimte. Nou, dat gaat niet over het veiligheidsbeleid ten aanzien van mensen die zich misdragen. Dat heeft gewoon te maken met de openbare ruimte. Als je ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, dat er een stoeptegel scheef ligt, dat soort dingen.
Ja, ja, ja. Maar niet als er echt vandalisme is, dan moet je echt wel de politie inzetten.
Het is niet voor handhaving en dergelijke. Nee, dan moet je toch echt bij de politie zijn.
En heb jij het idee dat de politie echt meteen komt? Of heb jij al verhalen rond je heen gehoord van, ja, ik heb het al gemeld, maar ze komen toch niet?
Ja, er gaan helaas soms die verhalen rond. Dus daarom is het belangrijk om ook te zorgen dat er bijvoorbeeld surveillanten zijn op uitgaansavonden. En ik denk ook als oplossing of als onderdeel van de oplossing dat goede straatverlichting kan helpen. Zodat niet in donkere steegjes dingen gebeuren.
Als ik even terugdenk aan een paar jaar terug, hadden we ook iemand die inbreker was en die zei van, nou, ik ben altijd wel blij dat er licht brandt, want dan zie ik tenminste wat ik doe. Dus het is zo tegenstrijdig dan. Want ja, dan ben je in de lampen, want dan is het veiliger. Ja, dat is ook makkelijker om in te breken. Dus eigenlijk ook niet veilig. Zie ik dat verkeerd?
Nou, die goede verlichting bij je voordeur, maar wel achter een hele hoge dichte haag, ja, dat gaat niet helpen.
Nee. Nee.
Nee.
Dat is waar. Maar we komen dus op, samen uit op... we gaan een camera inzetten, maar het is niet voldoende. We moeten ook zelf de mensen een beetje bij elkaar rapen... van hoe gaan we beter toezicht houden. En we kunnen ook misschien de mensen zelf inzetten.
En als het gaat om de horeca... dan heeft de horeca daar natuurlijk zelf ook een taak. Zij horen er ook voor te zorgen dat ze goede bewaking bij de deur hebben. En zorgen dat het op straat geen rotzooi wordt.
Oké. Oké, dus we zijn het er eigenlijk wel over eens dat camera niet alleen camera voldoende is, maar dat we toch wel een beetje op elkaar moeten letten. Daar kwamen we 4 jaar geleden ook op. Zijn daar ook veranderingen in dat je zegt van ja, dat hebben we inderdaad aangepakt en dat heb ook geholpen, maar daar gaan we ook op door? Of kiezen we een hele andere weg?
Ik denk dat we op de goede weg zijn. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de laatste jaarwisseling, dat is toch erg rustig verlopen door een andere manier van inzet van mensen.
Oké, dan wil ik het hierbij laten. Dankjewel voor dit gesprek en succes met de campagne.
Dit was de uitzending over de gemeenteraadsverkiezingen in Uithoren de Kwakel. De volgende uitzending hoort u volgende week zondag om 12 uur. Deze uitzending is terug te luisteren via Uitzending Gemist op de website van Rik FM en wordt herhaald in de week voorafgaand aan de verkiezingen. Dit programma werd gemaakt door Karel Nieber, Jeroen Kunst, George Hogendoorn, Jurgen Jansen, Henk de Vries en mijzelf Yvonne van der Veld. De productie was in handen van Ria Tanner. De eindmontage werd verzorgd door Kees Hogevorst en Harry Verhoef. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.